Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Lekker koud, hè?
Heerlijk.
Ja, lekker, precies. Man. Fijn. En we gaan een paar koude dagen tegemoet. De eerste speldenprikken van de winter komen eraan. Maar veel erger is dat in Oekraïne. Rusland blijft namelijk Oekraïnse energievoorzieningen treffen. De Europese Unie wil ondertussen een speciale rechtbank optuigen om oorlogsmisdaden te behandelen. Het is tijd voor de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard.
Goedemorgen, Meijndert.
Ja, Rusland, zoals ik zei al, blijft proberen die energievoorziening van Oekraïne te treffen. Gisteren Zaporizhia weer aan de beurt.
Ja, en dan denk je meteen aan die kerncentrale. Ja. Daar ging het niet om. Het ging in dit geval om een gascentrale. En die is uitgeschakeld door de Russen. En je weet, Zaporizhia is een stad, maar het is ook een provincie. Dus het is een behoorlijk gebied. En het gebeurt niet alleen daar. Het gebeurt eigenlijk door heel Oekraïne heen. Dat met grote regelmaat krachtcentrales, transformatorhuisjes, elektriciteit. Centrales, dat die allemaal door raketten worden getroffen. Dus het probleem wordt inderdaad heel groot. En met het intreden van de winter is het voor de Oekraïners echt heel moeilijk. Het is niet onverwacht. En er gebeuren ook wel goede dingen, want in een deel van het getroffen gebied is iets van 60% of zo van de elektriciteit via allerlei noodvoorzieningen weer aan de praat. Maar het is gewoon ijskoud. En wat iedereen steeds zegt, het wordt een hele grote koude winter. En dat is een vreselijk probleem. Dat is en blijft gewoon waar. Het is een heel navrant detail in dit verhaal. Er zijn allerlei berichten over ernstige branden door Oekraïne heen. En het blijkt dan dat mensen improviseren. Dus vuurtjes bouwen in hun huis. Of iets anders doen, waardoor het huis gewoon in de fik vliegt. En dat zie je nu overal in Oekraïne gebeuren. En dat vind ik, ik vind het een heel navrant detail dat het drama echt goed schetst.
Ja, dus een grote impact uiteraard dus voor de Oekraïnse bevolking. Gaan we ook nog impact zien voor de strijd de komende maanden, weken?
Ik heb de neiging om te zeggen niet of nauwelijks. Dat wil zeggen, winter is natuurlijk in zo'n gebied eerst met modder en daarna te verwachten met ijs en sneeuw. Dat is natuurlijk een enorm probleem. Altijd, ook als ze goed uitgerust zouden zijn en het land verder voorzien is van alle voorzieningen. Maar aan de andere kant, de wilskracht aan de Oekraïnse kant blijft ons verbazen, Meijndert. Ja. Dus ik heb steeds de neiging om te zeggen, dit kunnen ze waarschijnlijk ook nog wel aan. En dat zeggen ze zelf ook. Dus ze zijn somber over de tijd die nu aanbreekt, maar wel wilskrachtig.
Het zou de Oekraïners natuurlijk enorm helpen als ze die Russische raketten uit de lucht kunnen schieten. Ze willen dan ook graag die Patriots van de NAVO, maar die krijgen ze maar niet. Hoe komt dat?
Nou, dat is een ingewikkeld verhaal, omdat het Patriot systeem is zeer geavanceerd. Dat zijn inderdaad afweerraketten. Het lijkt op andere afweerraketten. Laten we zeggen, de boek waar wij op onaangename wijze kennis mee hebben gemaakt met MH17. Het is net zo'n systeem, maar het heeft praktische problemen. In de eerste plaats, het is peperduur. En in de tweede plaats, je kunt dat niet bedienen zonder dat je een hele goede training hebt gehad. Dus er staan er nu een paar in Polen. Dus ze zouden Oekraïners kunnen trainen in Polen. Maar doorgaans is de gewoonte of het protocol dat er ook Amerikanen of in elk geval mensen met de nationaliteit van waar die Patriot vandaan komt, meereizen. Ik geef een voorbeeld. Aan het begin van het uitbreken van de Syrische burgeroorlog vroeg Turkije als NAVO-lid om Patriots. Die hebben ze ook niet. Daar hebben toen uiteindelijk Duitsland en Nederland gehoor aan gegeven. Dus er hebben een hele tijd Nederlandse Patriots in Turkije gestaan, voor een deel bediend door Nederlands personeel. Dus hoe moet je dat nou doen?
Ja.
Hoe, dat is even. Maar de Amerikanen in overleg met de NAVO, want die is 2 dagen bijeen geweest.
In Roemenië?
Hebben wel besloten om meer NASAM raketten te sturen. Dat lijkt een beetje op die Patriot. Het doet hetzelfde. Ze hebben er daar al 2 van. Dus ze zijn erop getraind. Ze weten hoe ze er zelf mee omgaan. En Raytheon, de wapenfabrikant, heeft opdracht gekregen om dit systeem, is overigens een Noors-Amerikaanse samenwerking, om daar dus nog een aantal van die installaties aan Oekraïne te leveren.
Dit is natuurlijk de harde realiteit van de oorlog zoals die op dit moment daar plaatsvindt. Ondertussen kijkt de Europese Unie ook al wat verder. Die wil een speciale rechtbank optuigen om Russische oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne te onderzoeken en de daders te vervolgen. De vraag is natuurlijk wel of dat allemaal wel kan, hè? Omdat bijvoorbeeld het internationaal strafhof door Oekraïne al niet erkend wordt.
En niet door Rusland.
En niet door Rusland,
nee.
Precies.
Nou, wat de EU zegt, het verwart mij een beetje, dat ik snap het niet helemaal, maar ze willen iets aparts oprichten. Op zichzelf kan dat natuurlijk. Er is ook een Joegoslavië-tribunaal geweest. Er zijn meer van dat soort speciale tribunalen. Alleen, die gebeuren dan meestal in VN-verband en niet in EU-verband. Dus ik weet het niet precies. Ze spreken over een speciale rechtbank die zou moeten worden opgericht. En waar op de een of andere manier de 27 Europese landen dan de zeggenschap over hebben. Maar hoe, is niet helemaal duidelijk. Of ze zeggen, je zou kunnen doen wat is gebeurd met MH17. Dat je besluit om bij een van de lidstaten dit in te passen in een nationaal rechtssysteem. Dat lijkt me helemaal ingewikkeld. Want welk land moet dat dan doen? Hè?
Nou ja, je denkt natuurlijk heel snel aan Nederland. Vanwege het strafhof ook.
Er wordt ook gelobbyd. Ik zou zeggen, bijna geconditioneerde reflex van Nederlandse bestuurders, ministers van Buitenlandse Zaken of zo. Als dit soort dingen ter sprake komen, is altijd, kom maar naar Den Haag.
Ja.
Hebben ze daar allemaal al. En dat zal nu ook ongetwijfeld gebeuren. Maar eerlijk gezegd, ik zie niet hoe dit plan handen en voeten kan krijgen. Ik zie het gewoon niet voor me. Ik begrijp niet welke constructie zou voldoen aan zou voldoen aan eisen die je moet stellen aan zo'n instituut. Dat het ook met vonnissen kan komen, die op de een of andere manier oplegbaar zouden zijn. En als je een groepje Europese landen zo'n tribunaal laat oprichten, bijvoorbeeld in Den Haag, en het komt tot de conclusie dat in een heel groot aantal gevallen vreselijke misdrijven zijn gepleegd, dan stopt het verhaal daar. Want je kunt bij wijze van spreken, de Russische Federatie veroordelen, of je kunt individuen veroordelen, maar die halen allemaal hun schouders over op. Dus het is op deze manier vind ik a priori al een beetje een verloren zaak.
Dankjewel, Bernard Hammelburg, BNR's buitenland commentator.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.